Verleden, ach, verleden, zijn we hier al eens eerder geweest. Gisteravond was de laatste nacht dat ik mijn ogen sloot voor de waarheid. Ik ben zo moe van het klimmen, ik kan niet loslaten, maar misschien moet ik loslaten. Aldus Omar Apollo. Welkom bij LGBT+ radioshow en podcast Culti nummer 132. Met vandaag een emotionele column over de troostende werking van de muziek van Omar Apollo, opgedragen aan mijn vriendin Angela. Mark Hesselink is ook van de partij met zijn rubriek Cultipedia, waarin hij deze keer Bram van Leeuwen, ook bekend als Prins de Lignac, in het zonnetje zal zetten. Nu eerst ons maandelijkse portret en dat betreft Lau Zoutsen, kunstenaar in de breedste zin van het woord. We gaan op bezoek in Utrecht en zullen praten over inspiratie, verhalen vertellen, radical fairies en persoonlijke worstelingen. En Lau zal tenslotte ons trakteren op een voordracht van queer poetry van eigen hand. Veel luisterplezier.
Koffie, lekker bakje, koffie.
Heb je vers met een Brusselse kermis?
Zo.
Op de koffie bij Lau Zoutsen. En we zijn vandaag in Utrecht bij Lau, bij jou thuis. Hoe is het om hier te wonen?
Nou, ik ben heel blij met mijn kamer. Zoals je ziet, nou de luisteraar ziet dat niet, maar het is best een ruime grote kamer met een vide. En ik kan er veel van mijn spulletjes kwijt.
Een blauwe wand vol met ingelijste foto's, ja. Kunstdingen.
Ja, ik ben echt wel een verzamelaar. En soms heb ik zelfs mezelf als moeten zeggen, oké, nu ga je stoppen met dingen in deze kamer toevoegen. Maar het blijft wel gebeuren. En er is altijd nog wel een plekje waar een tierenlatijntje kwijt kan. Dus ik ben heel erg het tegenovergestelde van de minimalistische inrichting.
Mm-hmm. En achter jou een wasrek met allemaal glitterende kledingstukken.
Yes, dat klopt. Ik heb net twee festivals erop zitten waar ik dan met mijn collectief Kaleido optreed. Landjeweel in Ruigeoord en De Bruiloft. En ja, daarna moet alles even goed gewassen worden.
Ja, ja, dat zal ja, nodig zijn.
Alle drag en alles, ja.
Dan kom je oorspronkelijk uit Limburg.
Yes.
Hoe was het om daar op te groeien?
Het is altijd een spannende vraag, want ik zou nooit de clichés van Limburg heel erg willen bevestigen. Als ik tegen mensen zeg, ik kom uit Limburg en vooral dat ik dan echt uit Zuid-Limburg kom, dan reageren sommige mensen echt alsof ik iets heel exotisch ben. Alsof ik uit een of andere moeilijke, zware secte ontsnapt ben. Dat natuurlijk ook een beetje overdreven is. Ik bedoel, Limburg is...
Ja, hoe heb je dat overleefd? Ja. Zuid-Limburg.
Ja, oh mijn god, helemaal daar vandaan? Terwijl ik echt denk, dus 2 uur met de auto, doe even normaal. Tegelijkertijd, een deel van die clichés zijn soms ook een beetje waar. Als in, het was niet altijd makkelijk om in een dorp met 2000 inwoners op te groeien. Mijn opa was wel echt een bekend figuur binnen het dorp. Hij was schilder, huisschilder. Hij was voorzitter van de carnavalsvereniging. En mijn vader zelf is tandarts. Dus ja, mensen kenden je wel. En mensen hadden ook wel vlug een oordeel. Dat was niet altijd even makkelijk.
En jij was er dan ene van Zoutsen, dus dan werd er extra op je gelet misschien? Of...
Ja, misschien wel een beetje. Zo voelde het tenminste. Iedereen wist wel heel vlug alles van elkaar. Toen mijn ouders gingen scheiden, waren er ook best wel veel geruchten in het dorp en roddels en echt dingen die dan ook totaal niet klopten. En dat is heel anders dan hier in Utrecht, waar je best wel in een soort anonimiteit leeft.
Mm-hmm.
Nu kan ik dat eigenlijk ook al lang niet meer zeggen, want menig café waar ik eens naar binnen ga, dan kom ik toch wel een bekende ergens tegen. Daarvoor ben ik wel al lang genoeg hier.
Mm-hmm.
Maar ja.
Hoe lang ben je hier al?
Ik woon nu, even denken. Nou, ik zou zelfs zeggen bijna 9 jaar. Ja.
En hoe oud ben je nu?
Ik ben nu bijna 29, ja.
En hoe was het om queer te zijn daar?
Het was niet heel makkelijk. Ik denk dat dat echt wel een worsteling is geweest, want ik was toch anders. Ik was toch die vreemde papegaai voor anderen. Ik denk dat mensen ook wel vlug door hadden dat ik queer was. En misschien wel eerder dan ik zelfs. Ik wist niet eens wat homo was. Ik wist niet eens op dat moment dat twee mannen samen konden zijn. Dus mensen gingen me naroepen en jongens in het dorp gingen me uitschelden. En ik werd een beetje het pispaaltje. Ik ging de hond uitlaten en ook dan werd ik nageroepen. Mijn ouders hebben echt van alles geprobeerd te doen om dat te stoppen trouwens. Maar dat was gewoon echt heel moeilijk.
Mm.
En dat werd ook erger toen ik naar de middelbare school ging. Jongens gingen tijdens gym vechten wie er naast me moest zitten. Dus het was niet makkelijk. Nee.
En waren er dingen of mensen die je toen geholpen hebben ook? Of waar haalde je dan kracht uit?
Ik denk dat mijn moeder wel bijvoorbeeld, zij wist het op een bepaald moment wel. En zij liet wel een soort van indirect heel erg merken dat het oké was als het zo zou zijn. Ik weet nog dat ik in de auto zat en zij reed met een andere moeder naar huis. En we hadden een soort van moeder-zoon duo dagje. Dus ik en een vriend en onze moeders. En zij waren aan het praten over een ander gezin waarvan een van de kinderen homoseksueel was. En die ouders eigenlijk deden alsof er niets aan de hand, alsof dat niet bestond. Toen zei zij zo, ja, ik snap dat niet. Waarom zou je dat doen? Waarom zou je je kind niet gewoon erkennen? Als mijn kind zo zou zijn, dan zou ik het niet eens erg vinden. Dat zei ze echt. Dat was heel fijn. Ik had wel op een bepaald moment fijne vrienden. Ik ben van middelbare school gewisseld. En toen kreeg ik wel wat vrienden bij wie ik het uiteindelijk ook voor het eerst verteld heb. En zij waren gewoon heel lief en begripvol. Dus ik denk dat dat een beetje de steunpilaren waren uiteindelijk, ja.
En creativiteit, hielp je dat ook?
Ja, maar ik was heel lang niet met mijn creativiteit bezig met mijn homoseksualiteit of mijn queerness op dat moment. Ik gebruikte mijn creativiteit veel meer om een soort van fantasiewerelden te creëren die helemaal niet dealden met alles waarmee ik om moest gaan. Ik wou daar juist zo ver mogelijk van weg, want ik had heel veel fantasie. Tekende werelden die me daar juist van lieten ontsnappen. Dus op dat moment niet. Ik ben later me pas echt in de dingen die ik maakte me meer op queer thema's gaan richten. Mm-hmm.
Ja, het kan ook troostend zijn om je te verliezen in iets creatiefs,
ja.
Iets te maken en al je energie daarin te stoppen.
En omdat ik misschien de laatste support die ik heb gehad met mijn coming out was heel cliché, maar Lady Gaga.
Oh.
Zij was echt heel erg upcoming, echt net op dat moment toen ik door die fase heen ging. Toen was net de monsterbal, ik ben nog naar dat concert geweest met mijn ouders, toen waren ze nog bij elkaar. En dat was ons laatste uitje als gezin. En zij schreeuwde echt door de microfoon van, je mag jezelf zijn. En dat kwam wel echt binnen. En toen kwam later dus haar album Born This Way. De serie Glee. Daar haalde ik ook heel veel uit. Toen had je gewoon het personage Kurt Hummel. En die kwam dan ervoor uit naar zijn vader toe. En dat, ja, die scène kwam echt wel bij me binnen. Want op dat moment had ik het nog niet aan mijn ouders verteld. Dus zodoende had ik eigenlijk allemaal van die, ook van die Sophia popcultuur wel bepaalde iconen, rolmodellen, ja.
Uiteindelijk besloot je om naar de HKU te gaan. Hoe ging dat?
Ja, natuurlijk. Je besluit dat natuurlijk niet alleen. Je moet ook toegelaten worden.
Dat, ja.
Ik werd niet meteen toegelaten. Het was de eerste keer was ik te laat. Toen heb ik een tussenjaar gedaan. Ik dacht eigenlijk niet dat ik toegelaten zou worden. Want ik zat toen echt dat hele tussenjaar niet zo lekker in mijn vel. Toen is het toch gelukt. Ja, en toen ben ik naar Utrecht gekomen, want ik wou gewoon heel graag iets met film doen, beeldende verhalen vertellen. Dat was gewoon echt, ik voelde heel erg dat daar iets voor mij zat.
Mm-hmm.
En ik wou ook gewoon weg uit Limburg. Ik wou naar de stad. Ik wou naar een plek met meer queer personen. En dat heeft me naar Utrecht doen bewegen.
En niet bijvoorbeeld Amsterdam? Zeg ik een klein beetje chauvinistisch dan?
Ja, natuurlijk. Op dat moment wou ik het liefst in Amsterdam wonen, maar mijn school zat in Utrecht en het is gewoon heel moeilijk om iets in Amsterdam te vinden, dat weten we allemaal. Ik had wel eigenlijk al heel best snel geluk met een kamer in Utrecht. En toen ben ik eigenlijk altijd hier blijven hangen. En eigenlijk Amsterdam, ik ben daar zo vaak. Ik ben er ook zo vaak geweest, dat het bijna voor mij soms voelt alsof ik in Amsterdam woon.
Ja, het is een half uurtje met de trein, dus.
Ja.
Wat heb je geleerd op die HKU?
Veel. Ik heb ook dingen niet geleerd op de HKU, wat ik jammer vind.
Zoals?
Nou, misschien wel wat meer praktische dingen, of hoe je een film maakt. En hoe de industrie werkt, dat heb ik echt pas daarna een beetje moeten uitvogelen, toen ik al afgestudeerd was. Tegelijkertijd heeft het me ook wel heel veel gegeven over hoe maak je een visueel concept? Wat is een verhaal? Hoe werkt de narratief? Het heeft me inhoudelijk heel veel gegeven, omdat ik daar echt bijna niets van wist. Tegelijkertijd heb ik ook op de HKU heel veel over mezelf geleerd. Niet altijd op de leukste manier. Ik ben mezelf soms echt flink tegengekomen. Als je naar een kunstacademie gaat, word je heel perfectionistisch. Je gaat heel veel van jezelf vragen. En ik wist eigenlijk daarin nog niet mijn eigen grenzen. Ik denk dat ik de lat veel te hoog legde en niet echt bij mezelf bleef.
En werd je dan verkrampt of kreeg je faalangst?
Nou, ik raakte gewoon wel zwaar overspannen. Dat is wel 2 keer gebeurd. Ik denk dat ik wel met een soort van dubbel gevoel terugkijk naar die periode. Enerzijds was het fantastisch en het heeft me ook gebracht waar ik vandaag ben. En tegelijkertijd was het ook wel zwaar op bepaalde punten. Ik was echt nog wel jong. Ik bedoel, ik ging daar naartoe toen ik 20 was. Ik was echt een broekie die net kwam kijken, die het leven nog een beetje moest leren kennen. Het was veel tegelijkertijd. Ja.
Hoe zou je jezelf en jouw kunst willen omschrijven? Je bent heel veelzijdig, het is visueel, maar het is ook poetry,
Ik vind.
performances.
Ja. Ik vind het altijd een heel lastige vraag. En tegelijkertijd super belangrijk om daar af en toe bij stil te staan. Het is inderdaad, wat je zegt, vrij multidisciplinair en eclectisch ook op een bepaalde manier. Het is vaak wel vanuit een soort auto-etnografisch idee. Dus vanuit een soort eigen observering. Of iets wat mezelf heel erg bezighoudt. En dat gaat dan soms ook over privé of persoonlijke omstandigheden. En tegelijkertijd probeer ik werk te maken wat de status quo een beetje uitdaagt. Dingen bevraagt over hoe we vinden dat in de wereld dingen moeten zijn. Hoe we vinden dat we films en kunst moeten maken. Het is vaak wel bombastisch. Ik speel veel met popcultuurreferenties ook hier en daar.
Wat dan bijvoorbeeld in die status quo erger je je het meeste aan? Je denkt, ja, dat wil ik anders doen.
Nou, ik erger me er soms aan hoe pretentieus we soms zijn geworden en hoe dat ook doorslaat in hoe kunst en film maken. Ik erger me er soms wel een beetje aan hoe we zo perfectionisme nastreven in alle facetten van ons leven, dat dat juist heel verlammend kan werken. Ik mis daarin een soort oprechtheid. Ik mis een soort verbinding en een soort onvoorwaardelijke steun voor elkaar. Bijvoorbeeld dat van Femke Bolt. Ik vond dat zo stom dat de NOS dan zegt, oh, het is helemaal mislukt, haar laatste loop. Ze heeft maar brons gewonnen. En ik denk echt, what the fuck? Het is brons.
Ja, maar ze was daar om te winnen.
Ja, maar dat is
Toch?
heel Nederlands, vind
Brons,
ik. Ja,
ja.
ze was daar om te winnen. We willen altijd winnen. Winnen, winnen, winnen. Vooral Nederlanders willen altijd winnen. Altijd de beste zijn. Ik vind dat is heel mooi, die strijdlust. Maar het heeft ook gewoon een keerzijde.
Ben jij competitief?
Ja, ik ben wel competitief. Als ik meedoe aan een poetry-wedstrijd, dan ga ik er ook voor
Vol in.
vol in. En tegelijkertijd probeer ik mezelf er ook aan te herinneren dat dat niet altijd de meest gezonde energie is. Ja.
Door wie voel je je geïnspireerd?
Ik vind beeldend kunstenares Miranda July geweldig. Zij schrijft boeken, ze maakt films, sculpturen, foto's. Zij kiest ook steeds opnieuw haar medium uit op basis van het verhaal wat ze wil vertellen. Misschien is dat ook wel iets wat heel erg mijn manier van werken definieert. Ze is quirky, ze is eigenzinnig en ze heeft een bepaald DNA in haar werk wat in iedere uiting van haar terugkomt. En ik zou het niet eens precies kunnen omschrijven, maar ik weet heel vlug wanneer iets van haar is.
Echt een
Ja, ze
vingerafdrukker.
heeft een hele duidelijke signatuur.
Hoe breng je jezelf in de stemming om wat te creëren?
Muziek helpt altijd.
Popmuziek?
Ja, soms popmuziek, soms juist ook wat rustiger. Het activeert me alsof wel... Ja, dat klinkt heel stom, maar als er iets gemaakt moet worden... Bijvoorbeeld als ik iets van poëzie moet voordragen... en er moet gewoon over 2 dagen een tekst klaar zijn... Ja, dat helpt mij toch altijd.
Je werkt goed onder druk.
Ik werk wel beter onder druk. Een wandeling, iets observeren op straat... schrijven, beginnen met schrijven.
Heb je ook een dagboek bijvoorbeeld?
Ja, ja, daar schrijf ik niet iedere dag in, maar ik heb wel bepaalde momenten van mijn leven meer gedocumenteerd. Het helpt me vooral heel erg als ik weet dat ik me even terug kan trekken. Dit is mijn fort en ik gewoon even weet, nu trek ik me hier even terug en nu ga ik echt even aan de slag. Gonna move to New York and experiment with communism. Go down on a girl after reading her some France Fanon. And you go out of your way trying to find some place you can hide and get high. You're gonna think about suicide. Yeah.
Wat beschouw je eigenlijk als je grootste talent? Want film maken, poëzie, performance, of zit het ergens anders?
Ja, ik denk dat het niet specifiek in een van die zit. Ik denk dat ik niet bang ben om soms iets heel anders te proberen. Om soms best wel risico te nemen. En dan pakt dat niet altijd goed uit. Ik denk dat ik, als ik er goed over nadenk, zou ik zeggen dat daar wel mijn kracht zit. En is het altijd even handig dat ik soms helemaal van het padje afga of dingen helemaal anders doe? Nee, soms pakt het echt niet altijd even handig uit. Soms loop ik mezelf voorbij. Soms wordt het niet opgepikt door anderen omdat het een te ver van je bedshow is. Maar tegelijkertijd brengt het me zoveel om soms risico's te durven nemen.
Bijvoorbeeld dus soort moed of een vermogen tot flexibiliteit of experimenteren.
Ja, ik zou het zo wel willen omschrijven.
Welke verhalen wil jij het liefst vertellen?
Dat verandert natuurlijk van moment tot moment waar je mee bezig bent. Ik was lange tijd super geïnteresseerd in wat queer zijn betekent en hoe zich dat verhoudt tot de samenleving. En niet per se het conflict, maar welke hokjes kunnen we nog uitdagen. En nu op dit moment ben ik veel meer geïnteresseerd in subjectiviteit en hoe dat cultureel ook bepaald wordt. En wat is nou waarheid en hoe verschillende verhalen langs elkaar bewegen en soms de vraag is of er echt een objectiviteit bestaat.
Kun je daar een voorbeeld van geven?
Nou, recent heb ik voor mijn master een essayistische film gemaakt, Painting It Pink, waarin ik eigenlijk mijn eigen gezinsleven onder de loep neem en dan vooral 2 gebeurtenissen uit mijn ouders leven, eentje vlak voor de geboorte en eentje na mijn geboorte. En dat zijn eigenlijk gebeurtenissen waarvan ik alleen de verhalen ken. Want ik was daar zelf niet bij. Mm-hmm. Of ik was net geboren, dus ik heb dat helemaal niet bewust meegemaakt. Dus ik zal nooit helemaal kunnen weten wat daar gebeurd is. Ik kan alleen maar terug naar die 2 momenten door hun woorden, door hun verhalen. En in dat werk ga ik dus op basis van hun interviews die ik met hun heb afgenomen, die twee momenten naspelen.
Maar die voorvallen, zien zij die dan allebei net wat anders? Zijn ze het eens over wat er gebeurd is? Schuurt het?
Ik denk dat in die twee voorvallen specifiek hebben zij niet per se heel erg een meningsverschil, maar ze vertellen dingen wel net anders.
Mm-hmm.
Ja, het schuurt wel soms een beetje daarin. Ja.
Je bent ook beïnvloed door de Radical Fairies, las
yes.
ik.
Yes, dat klopt.
Wie zijn dat en wat hebben zij voor jou betekend?
Ik ga proberen.
Ben je er zelf een?
Ja, ik ben zelf een fairy. Ja. Mijn fairy naam is ook Calypso. We zijn een soort community ontstaan vanuit een groep queers die veel met spiritualiteit, ook wel soms communisme en eco-vriendelijk leven, die zich daar heel erg mee bezighouden en medestanders zochten om een community mee te bouwen. Dus het is begonnen dus eigenlijk in Amerika. En uiteindelijk zijn ze ook meer in Europa gekomen. Er is ook een sanctuary in Frankrijk, dat heet Volontaire. Vaak organiseren fairies gatherings en dan kom je bij elkaar. Dan heb je dingen als heart circles, waarin je één voor één echt deelt wat in je hart zit. Je hebt allerlei soorten activiteiten, workshops, maar je maakt het heel erg zelf. Het ontstaat in dat moment. En je hebt de no-talent shows. En dat zijn de soort van bonte avonden waar echt alles is toegestaan en iedereen een podium krijgt. En dat heeft mij ook geïnspireerd, ook binnen mijn collectief Kaleido, waarin we dus af en toe van dit soort no-talent shows proberen te faciliteren in de Muggle World, om het zo maar even te zeggen. Dus binnen deze wereld een veilige omgeving voor queers om op een podium te doen wat ze zouden willen doen, ja.
En kun je een beetje beschrijven wat je dan bijvoorbeeld doet als je op het podium staat?
Ja, soms doen we een verhaallijntje en dat speel ik dan met meerdere collectiefleden uit. Soms is het een solo act. Er was één Kaleido waarin ik een soort van een tafel met shotjes had. Het was gewoon water, maar het waren heel veel shotglaasjes. En dan had ik een audio van mezelf opgenomen waarin ik allerlei soorten trauma's opnoem die je achterna kunnen zitten. En bij ieder trauma nam ik dan een shotje. Dus dat is dan een voorbeeld. Maar soms bedenk ik die dingen echt 2 dagen van tevoren of de dag zelf. Ik wou voor Kaleido ook een soort space voor mijn creativiteit op een soort van ongetemde manier. Want als je bijvoorbeeld films maakt, je moet een plan insturen. Mm-hmm. Daar moet je subsidie voor krijgen. Als je iets wat serieuzer maakt, dan ben je daar echt een tijdje mee bezig. Je bent heel vaak aan het herschrijven, aan het hermaken. Je gaat door heel veel creatieve crisissen heen. En het is ook belangrijk om jezelf te verbeteren en kritisch naar je werk te kijken. Maar ik wou een plek waar ik gewoon even vanuit die ongetemde wilde, eerst creatieve impulsen, gewoon dingen kon doen.
Mm-hmm.
En dat werd Kaleido eigenlijk.
Maar Kaleido en Calypso klinkt ook een beetje hetzelfde.
Ja, grappig, ja.
Toeval?
Weet ik niet. Maar ik heb daar nog nooit zo naar gekeken, maar
valt mij zo op.
Ja.
Waar kun je je druk over maken? Of kwaad?
Ja, wat ik eigenlijk eerder al omschreef, hoe perfectionistisch en individualistisch we soms zijn in deze samenleving. Ik kan me natuurlijk wel echt heel boos maken over de huidige politieke richting waar we in zitten met Nederland. Gewoon het gebrek en het achteruitgaan van tolerantie. Dat ik me eigenlijk vaak niet meer veilig voel in de avond op straat als ik wat meer
uitgedost ben.
Ik maak me natuurlijk ook wel boos over hoe we met de aarde omspringen. Maar goed, ja, het voelt soms zo loos om dat te zeggen, omdat je wilt daar heel veel aan doen. En ik heb ook op de A21 gestaan met Extinction Rebellion. Ik denk dat er nog veel meer is wat ik zou kunnen doen. En toch voel ik me vaak wel wanhopig. Of moedeloos over de staat van de wereld.
Ja.
Ik denk dat ik het moeilijk vind om te zien hoe veel mentale ongezondheid er nu is in onze samenleving. Hoe GGZ's overlopen, het ook maar half aan kunnen allemaal.
2 jaar wachttijd.
Ja. En dat vaak de hulp die dan beschikbaar is niet altijd toereikend kan zijn.
Dan had je op de Roze Filmdagen, was jouw korte film Release te zien. Kun je daar nog wat over vertellen?
Ja, Release is een kleine trouble baby, om het zo maar te zeggen.
Dus maar dat is er niet aan af te zien.
Nee, de voorkant niet, maar de achterkant, het was een bumpy road om deze film te maken. Maar goed, los daarvan. Het is een film die gaat over een jongen die voor het eerst naar een gay sauna gaat. Dat is een korte film. Ik vond het heel interessant om cruiseplekken te onderzoeken. En hoe wij daar op een non-verbale manier met elkaar communiceren en interacteren. En wat voor gebruiken daar komen. En ja, hoe verhoud je je daartegen als je als jong persoon net in zo'n wereld terechtkomt. En dat is ook iets wat ik heb meegemaakt. Hè. Ik kwam als jong Limburgs broekie. Ik had één vriendje gehad. Dat was allemaal heel leuk en aardig. En daar kwam ik dan helemaal vrijgezel in die wereld, in de gay scene terecht. En je neemt dingen over, je neemt gebruiken over, je komt jezelf tegen.
Dus het was een hele autobiografische korte film eigenlijk.
Ja, eigenlijk wel. Ja. Ergens, ja. Maar ook natuurlijk weer fictief. Er zijn ook wel dingen verdraaid. Ik ga nooit, denk ik, bij fictie één op één mijn eigen levensverhaal uitspelen. Dat zou ik ook een beetje ongemakkelijk vinden. Mm-hmm. Ja.
Hoe is het met de liefde en de lust?
Nou, ik ben net eigenlijk door een break-up aan het gaan.
Oh.
Dus mijn zomer is best wel schrijd geweest, maar ik denk dat het wel echt beter is. Een deel van me mist hem natuurlijk verschrikkelijk.
Mm-hmm.
Maar we hebben nu wel echt besloten dat we geen contact hebben de komende maanden. Oh. Ja, zo stevig is het wel. Kijk, uiteindelijk denk ik dat onze verhouding gewoon niet meer houdbaar was. En op een bepaald moment moet je ook uit zelfliefde dan even kiezen voor afstand. Want ik denk, mijn gevoelens voor hem waren groter dan gevoelens die hij voor mij had. En dat was gewoon al heel lang zo. En ik denk dat we er het beste van hebben gemaakt. Maar ik heb ook wel weer behoefte aan een nieuw hoofdstuk in mijn leven.
En je noemt zelfliefde. Hoe ontspan je het liefst?
Yoga, rennen, alleen naar een filmhuis gaan. Naar Louis Hartloper of Springhaven of de Slachtstraat. Creatief zijn, schrijven, toch soms even naar Zuid-Limburg. Ik kijk naar mijn moeder. Zij heeft een heel schattig huisje met een mooie tuin. Ze woont echt tegen het heuvelland aan. Ik hoef maar een berg omhoog te lopen en ik ben echt in zo'n omgeving die je soms op de toeristenkaartjes ziet.
Met drie landenpunten?
Nee. Dat ligt weer ietsje verder weg. Ik zit echt bij Voerendaal in de buurt naast Heerlen.
Okay.
En ze heeft twee honden. Ik hou van honden. Ik ben echt een hondenmens.
Wat houdt je op het moment het meest bezig?
Nou, persoonlijk natuurlijk die break-up. Daar sta je mee op en dan ga je mee naar bed. Als maker, ja, ik heb eigenlijk wel allemaal verschillende ideeën. Ik wil iets gaan doen met erotomanie. En ik weet niet of ik het goed uitspreek, maar dat is een soort psychische stoornis waarin iemand heel erg overtuigd is dat vaak een beroemdheid of iemand met status verliefd is. Ik heb laatst de docu Take a Chance gekeken en dat gaat over een Nederlandse ABBA-fan die echt verliefd was op die blonde ABBA-zangeres en haar echt gevolgd is in Zweden naast haar is gewoon. Uiteindelijk is hij echt door de rechter bevolen om niet meer, dat hij niet meer in Zweden mocht zijn.
Maar echt een stalker dan.
Een stalker, ja. Want dat gebeurt vaak als je deze stoornis hebt. Dat vind ik super interessant.
En waar kunnen luisteraars meer over en van jou vinden?
Nou, sowieso mijn website, www.laurenszoutse.nl. Goed om te vermelden is dat Laurens is eigenlijk mijn birdname, maar ik noem mezelf Lau. Je kunt ook naar mijn Instagram, dat is @zoutse, Zautsen. Dat is eigenlijk waar je gewoon wel voor het visuele plaatje, voor mijn performances, eigenlijk allemaal artikelen die ik ook heb geschreven en dingen, die staan eigenlijk allemaal op mijn Instagram.
Nou, zou je ter afsluiting iets voor willen dragen?
Zeker.
Dan heb jij een prachtig goud glimmend boekje.
De werktitel van dit gedicht is Perikelen van een boze heks. Vroeger was ik niet idolaat van Assepoester. Ik wou niet Sneeuwwitje zijn of Aladdin. Nee, ik keek naar Jafar of Scar, naar Hades of kapitein Haak, naar Ursula, die niet meer mee mocht feesten met de zeemerminnen. Ze moest in een of ander diepzeekrot opnieuw beginnen. In zeeheks gemodelleerd naar Drag Queen Divine. In cultfilm Pink Flamingo's bewoont dit icoon een caravan. Leeft de vagebond droom, eet echte hondenpoep, vindt haar hemel aan de rand. Ik fantaseerde dat ik als boze koningin in een wenteltrap naar beneden zou paraderen. Mijn wapperende zwarte cape werpt een schaduw om in te waren. In mijn handen een sigarettenhouder à la Cruella. Want het leven is niet zwart-wit, dus ik puf paarse glitterwolkje, spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Wie is de grootste ruilnicht van dit land? Een dorp, gedoopt in naweeën van Gods woord, op het schoolplein, in de speeltuin, van oor tot oor, geen heldhaftige ridder, geen jonkvrouw. Nee, ik was de verbitterde verbanneling. In piepende televisies met een groot achterwerk trokken mijn ogen nooit naar de maatstaf. Een hypnotiserende gouden cobra hypte me op. Zijn ogen kleurden rood. Een klein kleutertje werd door monsters omarmd. Want prinsen en prinsessen zijn zo beetje precies in een krampachtig corset van de macht. Wil ik voor mijn innerlijke kind eyeliner kopen en diens nagels zo zwart lakken als de nacht. Als meedoen nog meer afbreekt. Als de menigte zich afkeert. Als je me niet uitnodigt voor beschuit met muisjes. Verstop dan al je spinnenwielen. En bereid u voor. Berg uw communiekleding. De manische maskers. Het zoete zondagsservies op. Verberg uw nageslacht. Verberg Beppy Kraft. Sluit ramen en deuren, want ik was ben klaar met opgefleurde voorruiten. Bloemen die de buurt begroeten, het gezin achter het gordijn al verwelkt. Ik leg een vloek op vooropgelegde rollen. Verga mijn volgelingen, mijn hyena's, mijn pijn en paniek, mijn piraten, mijn alen, mijn kraaiende papegaai op mijn rechterschouder die me tinnitus bezorgt, mijn Horus en Jasper, imbecielen. We zullen als een carnavalsoptocht optrekken, de straten schoonvegen. In Amerikaanse animatiestudio besloot slechterikken zoveel stijl te geven. Maar hier eindigt hun scenario van zetten.
Dankjewel. You're gonna smoke cigarettes. On the ground beside the pool is stardust. You're gonna get obsessed with a boy who's hooked on heroin. You'll have some all-time nights dancing outside with LCD on the speaker, and you're drinking dark pink wine. Yeah, and you're gonna lose those friends.
Moedig voorwaarts. De beslommeringen van Robert Meijers.
In barre tijden wendt men zich tot frisse goden. Nu de herfst nadert, wend ik me tot Apollo, de god van licht, muziek, dichtkunst en spiritualiteit. In 2024 draagt hij wat mij betreft de voornaam Omar. Zanger Omar Apollo is nu 27 jaar oud en doet zijn goddelijke naam eer aan, zowel door zijn lengte en goed gebouwde verschijning als door zijn talent. Over zijn liefdesavonturen kan ik alleen maar dromen. De harde realiteit is echter dat ik diep in de rouw ben. Mijn dierbare vriendin Angela, die ik al meer dan de helft van mijn leven ken, blijkt ongeneeslijk ziek te zijn en kort daarna zelfs terminaal. Ik zou een boek vol kunnen schrijven over de aard van onze warme, ongedwongen en bijzondere vriendschap, maar momenteel overheerst de onmacht. De rauwe woede vecht met schrijnend verdriet en er is niets wat ik kan doen om dit noodlot te keren. De muziek van de van oorsprong Mexicaanse Omar Apollo blijkt onverwachte troost te bieden. Omar is een van de meest onverschrokken, openlijk queer artiesten van deze tijd, die zich moeiteloos tussen genres als R&B, funk en Latijnse muziek begeeft, met een indrukwekkend vocaal bereik en een uniek geluid. Zijn openheid over zijn identiteit en persoonlijke gevoelens geeft zijn muziek een diepgang die me keer op keer raakt. Zijn laatste album God Said No werkt als een balsem voor mijn zware gemoed. Het album biedt een zuivere kroniek van de emotionele reis door het verwerken van een verloren liefde. Van ontkenning, woede en onderhandelen naar depressie en uiteindelijk aanvaarding. Zover ben ik nog lang niet. Zover durf ik niet eens vooruit te kijken. Ik koester Angela. Ik koester de nazomer. Ik koester de zonnige live-uitvoeringen op Omar's recente EP. Moedig voorwaarts.
The sky is deep and blue. Won't you take me there with you?
wekelijkse gids voor cult, camp, kitsch en curiosa met Mark Hesseling.
Maar hoe mooi en groot je jacht ook is, er is er altijd wel een die nog groter is. Uit het plaatselijke Stan Huygens journaal vernamen we dat de Prins de Lignac, oftewel onze eigen Bram van Leeuwen, de man van 400 miljoen, met zijn drijfpaleis in Saint-Tropez gearriveerd was. En hoera, 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 we mochten bij de prins op audiëntie. Zenuwachtig belden we aan.
Dag meneer Van Leeuwen. Ja, welkom aan boord.
Gaat het weer een beetje, meneer Hesseling?
Ja, dat is legendarisch. Hè? Het programma Glamourland met Gert-Jan Dreugen gaan we vast ook nog wel eens een keer een Cultipedia over maken. Maar dit keer wil ik het vooral hebben over een van de meest beruchte gasten ooit in dat programma. Namelijk de Prince de Lignac. Oftewel de hertog van Soveria Cimeri. Oftewel Brammetje van Leeuwen. Want zo heette die eigenlijk. Je weet, ik mag het altijd graag LHBT'ers ten tonele voeren die een bepaalde sporen hebben achtergelaten in de geschiedenis of in de cultuur. En vaak kom je uit in de showbusiness bij zangers en acteurs en zo. Maar dit was een zakenman.
Oh.
En wel een hele succesvolle zakenman met een heel bijzonder levensverhaal. Hij werd geboren in 1918 in Rotterdam in een heel arm gezin. Zijn vader stierf toen hij al heel jong was. En zijn moeder had grote moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. En toen hij naar school ging, was hij een van de twee kinderen in zijn klas die zo arm waren dat ze geen schoolboeken konden kopen. En ze moesten die boeken lenen van school. En dan moesten die boeken thuis gekaft worden. Want dan kon hij ze na een jaar weer netjes inleveren. Maar door die gekafte boeken liep hij natuurlijk het hele jaar op die school te koop als armoedzaaier. En hij vond dat zo vernederend dat hij toen als kind al heeft besloten, ik word later rijk. Hij begon zijn professionele leven als journalist, maar dat was afgelopen toen de Tweede Wereldoorlog begon. Zijn vader was Joods, zijn moeder niet. Dus volgens de rassenwetten was hij niet Joods. Hij is ook nooit opgepakt door de Duitsers. Maar het werken werd hem wel onmogelijk gemaakt. Dat was eigenlijk een blessing in disguise. Want toen had hij tijd om op zijn zolderkamertje te gaan schrijven aan een cursus Engels. Dat was eigenlijk een soort verzetsdaad. Want hij wilde die cursus gaan verkopen aan mensen die illegaal naar de Britse radio wilden luisteren. En hij mocht van de Duitsers die cursus verkopen, mits hij ook een cursus Duits aanbood. En dat heeft hij toen gedaan.
Met allemaal fouten erin of zo, expres?
Nou, dat weet ik eigenlijk niet eens. Nee, dat geloof ik niet eens.
Sabotage.
Het was natuurlijk wel heel vreemd dat hij als half Jood in de Tweede Wereldoorlog mensen Duits leerde. Maar hij verdiende er goed geld mee, dus hij vond het al lang best. Hij vergat vervolgens belasting te betalen. Vergat tussen aanhalingstekens. En daardoor kwam hij eind jaren 40 nog een paar maanden in de gevangenis terecht.
Oh.
Ja. En toen hij daar weer uitkwam, toen is hij echt gaan bouwen aan een imperium. Die taalkursussen, dat werd uitgebouwd tot het Nederlands Taleninstituut, NTI.
Dat is van hem?
Dat is door hem begonnen, ja. Eerst kon je daar talen leren, later allerlei andere cursussen. Het bestaat nog steeds. Het is tegenwoordig een van de grootste Nederlandse onderwijsinstellingen. Maar hij richtte ook een postorderbedrijf op, Keurkoop. En Lecturama, dat was een uitgeverij, Annex Boekenclub, was een bedrijf dat niet zo goed bekend stond destijds. Die hadden een reputatie voor hele agressieve verkoopmethodes. Hij was niet echt van het verantwoord ondernemen, zullen we maar zeggen. Dat bleek ook wel, hij had nog een bedrijfje, dat heette het Bureau voor Psychoanalytische Adviezen. Maar dat was heel schimmig en dat was waarschijnlijk gewoon een papieren firma om zijn winsten uit zijn andere bedrijven voor de Belastingdienst te verbergen. En dat, nou, dat lukte niet. Dus hij is later nog een keer voor belastingfraude een tijdje de gevangenis ingegaan. Dus het was wel een beetje boefje ook. Nou, in 1980 kreeg hij de kans om de hele Bubs in één klap te verkopen. Het Vendex-concern, Vroom en Dreesman, hebben hem daar toen 300 miljoen gulden voor betaald.
Wow.
En dat was in die tijd echt een ongekend bedrag. Daarmee was hij in één klap een van de rijkste Nederlanders. En hij sprak toen de onsterfelijke woorden: ik hoef niet het rijkste lijk op het kerkhof te worden. Ik ga er lekker mee smijten. Ik ga vanaf nu lol maken. En toen heeft hij een boot gekocht, de New Horizon L. De L stond voor Leo, zo liet hij zich graag noemen. Dat was wat we tegenwoordig een superjacht zouden noemen. Een enorm drijvend kitschpaleis, wat hij zelf samen met een Italiaanse architect had ingericht, met allemaal wit lederen bankstellen en overal goud, heel veel goud. Alles wat glom was ook daadwerkelijk bedekt met bladgoud, inclusief de ventilatieroosters en de trappenleuningen en de tandenborstels. Ja, je moet er maar van houden. En daar ging hij op wonen, samen met zijn vriend Hans, met wie hij meer dan 40 jaar samen is geweest. En een crew bestaande uit 12 in smetteloos witte uniformpjes gehulde jonge Thaise bedienders. Precies. En in de zomermaanden lag hij met die schuit in de haven van Saint-Tropez. En in de wintermaanden cruiste hij ermee door het Caribisch gebied. Wat een mooi leven. En in die tijd heeft hij ook die rare titel aangenomen. De prins van Lignac.
Was hij een echte prins?
Nee, hoe hij daar aangekomen is, dat is altijd vaag gebleven. Zijn eigen verhaal was dat hij die titel cadeau had gekregen van een bevriende graaf. Als dank voor zijn verzetswerk in de oorlog. Maar waarschijnlijker is dat hij hem gewoon gekocht heeft.
Lignac?
Lignac is een heel klein plaatsje ergens midden in Frankrijk. 500 inwoners. En al die Franse plaatsjes en dorpjes hebben wel een in onbruik geraakte adellijke titel. De Franse Revolutie is natuurlijk, die hele adel is daar opgeheven. Maar die titels die bestaan nog en daar kun je gewoon in handelen. Die kun je gewoon kopen. En dat heeft hij dus waarschijnlijk gedaan. Wat overigens niet wil zeggen dat het nep is, want hij stond er wel degelijk mee ingeschreven in allerlei adelregisters. Vond hij leuk, kennelijk. Mm-hmm. Nou, in 1991 werd hij ineens een soort nationale beroemdheid, dankzij dat optreden in Glamourland. En ja, hij was ijdel genoeg om die aandacht natuurlijk heerlijk te vinden en trots om zijn succes en zijn welstand aan iedereen te laten zien.
Reportages en de story en de privé.
Ja, ook. Hij heeft meer aandacht gehad. Maar dat, met dat Glamourland begon het. En dat Glamourland, dat was natuurlijk een beetje een vals programma ook. Want eigenlijk zetten ze hem natuurlijk een beetje voor gek. Ik laat je even een heel klein stukje horen van het programma waar werkelijk heel Nederland de volgende dag het bij de koffieautomaat over had.
Die smaak, heeft u dat nu van huis uit meegekregen? Is dat in de loop van uw leven gekomen?
Nee, ik geloof dat je smaak ontwikkelt. Ik werd geboren in een heel eenvoudige omgeving. We hadden geen mooie dingen thuis. En dan begin je met allerlei kitsch smaak te vertonen.
Ja.
En naarmate je mooiere dingen ziet, ga je er meer aan wennen en dan ontwikkel je je smaak.
Nou, en vervolgens komt er toch een uitstalling van de meest afgrijzelijke wansmaak. Met nep edelstenen bedekte souvenirwinkel prularia. Hij had een wapen bedacht met een grote gestileerde L en een grote gouden leeuwenkop. En dat zat overal op. Hij trekt op een gegeven moment een la open met allemaal van die hele proleterige, dikke, gouden kettingen en armbanden en van die zegelringen. Het was de kitsch ten top. Nou ja, en heel Nederland lachte zich natuurlijk een breuk daarom. En tegelijkertijd hadden mensen natuurlijk ook wel bewondering voor ja, zo'n gekke oude nicht die het toch maar even helemaal gemaakt had en toch een mooi leven had. Hij was in die tijd ook zo'n household name dat zelfs Van Coot en de Bie hem nog een paar keer in hun programma geparodieerd hebben. Kees van Kooten was dan Han van Kooten, de broer van, met een blauwe blazer aan en zo'n schipperspetje op en een goudgerande bril. En die zat zich dan samen met zijn vriend de hele tijd op te winden over de afschuwelijke kitschsmaak bij homoseksuele mannen. Ik heb een heel klein stukje, het is te leuk om even niet te laten horen. Ze staan hier voor een etalage vol met kristallen beeldjes.
Nee, heb je twee poot?
Oh ja.
Die koperen kandelaar is ook vreselijk. Nee, die kristallen muis daar.
Oh.
Of die kwaadse kristallen reiger erachteraan.
Met dat schildpadje daar.
Vreselijk, hè? Om te brullen zijn ze
toch? Om te brullen, ja.
Nou, ik zou vorig jaar... Zou ik nog gewoon zoiets kitserigs voor Ed gekocht hebben?
Of ik andersom voor jou?
Ja, maar dat doe ik nou niet meer.
Nee, kan niet meer.
Of bijvoorbeeld, dan ging ik naar een platenzaak. En dan maakte ik er gedicht bij. En dan was het iets van... En daarom kocht voor Eddie Sinterklaas de nieuwe cd van Mary Servaas.
Ach, blijft leuk.
Ja.
Nou, de vraag is natuurlijk... Was hij nou echt alleen maar zo'n lachwekkende, hysterische kitschnicht met te veel geld en geen smaak en geen inhoud? Nou, wat ze natuurlijk in zo'n programma als Glamourland nooit lieten zien... en waar hij zelf gek genoeg ook niet zoveel ruchtbaarheid aan gaf... was dat hij ook wel hele goede dingen deed met zijn geld. Even zomaar een voorbeeldje. In 1989 organiseerde het Amsterdamse Historisch Museum voor het eerst in de geschiedenis een grote tentoonstelling... over de Amsterdamse homocultuur en de geschiedenis daarvan. Goed verkeerd heette die. En dat was toen best even een ding. En ze hadden best moeite om daar sponsors voor te vinden. En die hele tentoonstelling heeft alleen maar door kunnen gaan... dankzij een gulle gift van de Prins de Lignac.
Ja.
Hij is in 2001 overleden op zijn schip. En een heel groot deel van zijn erfenis is ook naar goede doelen gegaan. Vooral op het gebied van armoedebestrijding onder ouderen en kinderen in zijn geboortestad Rotterdam. Ik vind het eigenlijk altijd wel mooi als zulke rijke en succesvolle mensen nooit vergeten waar ze vandaan gekomen zijn. We eindigen natuurlijk altijd met een muziekje. Dat is in dit geval wat lastig. Er is een YouTube-filmpje waarop hij zingt, maar dat wil ik je niet aandoen.
Ja.
Maar een van zijn beste vrienden was Ronnie Tober. En dat is natuurlijk toch wel een vaste leverancier van dit programma, vooral wat betreft de Nederkult. Dus ik heb een nummertje van hem uitgekozen. Gezongen in een tijd dat hij de Prins de Lignac eigenlijk nog niet kende, denk ik. Maar op een gekke manier toch ook wel weer toepasselijk.
Dank je wel.
Wat ben je mooi, wat ben je lief, zo interessant en exclusief. Ik vind je geweldig, in één woord geweldig. En iedere keer dat ik weer naar je kijk, dan voel ik mij de koning te rijk. Want jij bent in mijn ogen haast alles tegelijk. Zo beeldschoon om te zien en altijd vrolijk bovendien. Ik vind je geweldig, gewoonweg geweldig. En als ik ooit weer op aarde komen zou, dan nam ik nooit een andere vrouw. De een die sprekend leek op jou. Ik kan jou vergelijken met een ieder die ik wil. Maar wat zou telkens weer blijken, dat enorme verschil. Zo mooi ben jij en lief, zo interessant en exclusief. Ik vind je geweldig, in één woord geweldig. En als ik ooit weer op aarde komen zou, dan nam ik nooit een andere vrouw. De een die sprekend leek op jou. Ik kan jou vergelijken met een ieder die ik wil. Maar wat zou telkens weer blijken, dat enorme verschil. Zo mooi ben jij en lief, zo interessant en exclusief. Ik vind je geweldig, in één woord geweldig. En als ik ooit weer op aarde komen zou, dan nam ik nooit een andere vrouw. De een die sprekend leek, die net zo olie keek, een die sprekend leek op jou.
Dit was weer Culti Culti. Ik ben Robert Weijers en dank hierbij Lau Zoutsen, Moena, Bert Boelaars, Angela, Omar Apollo, Mark Hesselink, Gert-Jan Dreugen, Bram van Leeuwen, Coat & Bee, Ronnie Tober en Lydia Til. Voor meer Culti-Culti verwijs ik graag naar de site culti-culti.nl, Culti met de K van Kaleido. Al daar valt het de grasduinen door het hele archief met zoekfuncties en al. En Culti-Culti is daarbij ook te vinden in vrijwel iedere podcast-app. Tot de volgende keer.
Culti-Culti, 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 Culti-Culti.
Dit was NVS Radio. Voor meer informatie en media ga naar www.nvs.nl. NVS Gay Station.